Hey, hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld. De podcast over ons, de mens, onze krachten en successen en ook onze zwaktes en uitdagingen. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vandaag is het thema De Mens op de Maan.
I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again.
Als je naar de maan kijkt, dan zie je contouren, zeg maar kleurverschillen op het oppervlak, en dus iets van de verschillende structuren in de maan. En als ik naar de maan kijk, dan zie ik in die contouren een gezichtje. Echt waar. Een gezichtje dat nogal verdrietig deze kant op kijkt. En ik zie dat al zo lang als ik me kan herinneren. Is dat jou ook wel eens opgevallen? Op een gegeven moment bedacht ik me dat het eigenlijk best raar is. Als ik altijd datzelfde gezichtje, diezelfde structuur zie, betekent dat dan dat de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde gekeerd staat? Ja dus. Dat heeft schijnbaar iets te maken met de zwaartekracht van de aarde, waardoor voor de maan een rondje om de aarde precies even lang duurt als een rotatie om zijn eigen as. Vandaar ook die term the dark side of the moon. Die achterkant die hebben we vanaf hier nog nooit gezien. En de eerste keer dat een mens die achterkant wel zag, was in 1969, vanuit een ruimteschip. Maar ooit, lang geleden, moet iemand voor het eerst naar de hemel hebben gekeken met het besef dat die grote bol daar in de lucht en al die puntjes, weet je, dat dat manen zijn. Planeten en sterren. Plekken. Gewoon plekken waar je naartoe zou kunnen gaan. En ooit is de droom ontwaakt om naar die plekken toe te reizen. Ze te ontdekken. En, nou ja, hè, wij zijn mensen. En dus gebruiken we ons koppige doorzettingsvermogen gewoon net zo lang totdat we een manier vinden om die plekken te bezoeken. Dat ontdekken, op een of andere manier zit het in ons bloed. En ondertussen is vrijwel elk stukje van de aarde door mensen verkend en in kaart gebracht. En met de uitvinding van het vliegtuig ontstond als het ware een nieuwe dimensie die verkend kon worden. Met uiteindelijk ook de ruimte als mogelijk verkenningsgebied. Maar waarom eigenlijk? Wat is überhaupt het nut van ruimtevaart? De drang om te ontdekken en te verkennen? Rechtvaardigt dat nou echt al die miljarden die aan ruimtevaart worden uitgegeven? Of moet het op een of andere manier winstgevend zijn? En als het in 1969 al mogelijk was om naar de maan te gaan, waarom lijkt het dan nu nog steeds zo ingewikkeld om er opnieuw te komen, zoals NASA van plan is in 2024? We moeten voor dit verhaal terug naar het begin van de 20e eeuw. En het was een wonderlijke tijd. Er gebeurde ongelooflijk veel en het leven veranderde snel. En dat waren echt enorme veranderingen. In de industrie, de wetenschap en de oorlogsvoering. De mensen waren nog aan het bijkomen van de industriële revolutie. En toen kwam de auto. Vlak daarna het vliegtuig. Maar kijk, dit is nu normaal, maar stel het je voor het eerst vliegen. Rond die tijd publiceerde Einstein ook zijn algemene relativiteitstheorie. En tegelijkertijd was de Eerste Wereldoorlog. Half Europa lag in puin. Het machinegeweer, de tank, gifgas, het jachtvliegtuig. Het werd allemaal voor het eerst gebruikt tussen 1914 en 1918, in de Eerste Wereldoorlog. Stel je eens voor wat voor impact dat heeft. Het dromen over de mogelijkheden van de ruimtevaart begon ook in deze periode. De luchtvaart ontwikkelde zich in een snel tempo. In 1903 was de eerste vlucht van welgeteld 38 meter van de gebroeders Wright. En 25 jaar later werd al voor het eerst non-stop de Atlantische Oceaan overgevlogen. Toen luchtvaart normaler werd, werd ook het idee van ruimtereizen realistischer. Science fiction verhalen werden populair en dus werd er heel veel geschreven en gedroomd vooral over de mogelijkheden van de ruimtevaart. En als je hier meer over wilt weten, dan moet je eerst de podcast Moonrise luisteren. Er volgde ook een toename in het wetenschappelijk onderzoek over rakettechnologie en ruimtereizen. En de Russische wiskundige Tsiolkovsky publiceerde in 1903 een eerste theoretische verkenning over de mogelijkheid om raketten te gebruiken voor ruimtereizen. 1903. Dat is dus ongeveer tegelijkertijd met de eerste vlucht van die gebroeders Wright. Hij werkte de benodigde rakettechniek uit en kwam met een formule over de verhouding tussen stuwkracht en gewicht in raketten. De Tsiolkovsky's Rocket Equation. In het Nederlands de raketvergelijking. Deze komt later nog even terug. In 1919 werd door de Amerikaan Robert Goddard een paper gepubliceerd met de titel A Method of Reaching Extreme Altitudes. Goddard was ook de eerste die het theoretische werk van Tsiolkovsky in de praktijk bracht. En in 1923 lukte het hem om een raket tot 56 meter hoog in de lucht te lanceren. Dit waren de eerste stapjes op rakettechnologie in de praktijk. Het werk van Goddard had een grote invloed op andere wetenschappers, waaronder Wernher von Braun. Wernher von Braun. Dat is echt nog een heel verhaal op zichzelf. Daar komt hij. Wernher von Braun wordt geboren in 1912, in Duitsland. Op jonge leeftijd krijgt hij interesse voor ruimtereizen door het lezen van science fiction verhalen en ook door de telescoop die hij van zijn moeder krijgt. De kleine von Braun wordt geïnspireerd door snelheidsrecords met raketaangedreven auto's. En op 10-jarige leeftijd wordt hij door de politie opgepakt nadat hij van een speelgoedauto met vuurwerk een raketauto had gemaakt en deze door de winkelstraat had laten racen. Zijn vader mocht hem komen ophalen op het politiebureau. Op 13-jarige leeftijd vertelt hij een klasgenootje dat hij raketten wil bouwen waarmee je naar de maan kan vliegen. Kortom, die kleine von Braun die is nogal gek op raketten en ruimtevaart. Na zijn afstuderen werkt von Braun in dienst van Defensie in Duitsland, waar hij onderdeel is van een team dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van raketten voor militaire doeleinden. Op 22-jarige leeftijd promoveert hij in de lucht- en ruimtevaarttechnologie met een proefschrift over raketten met vloeibare brandstof. Hij promoveert met de hoogst mogelijke score. Zijn proefschrift wordt bestempeld als militair geheim. Dit alles gebeurt in de jaren 20 en 30, dus nadat Duitsland de Eerste Wereldoorlog heeft verloren. Hoewel von Braun hoofdzakelijk bezig is met de ontwikkeling van militaire raketten, blijft de ruimtevaart zijn grote liefde. Rond die tijd komt ook de Nationaal Socialistische Partij aan de macht. En het ontwikkelen van rakettechnologie voor militaire doeleinden komt dan vrijwel direct hoog op de nationale agenda. En dat is op zich natuurlijk goed nieuws voor von Braun. Even later barst de Tweede Wereldoorlog los. Von Braun wordt lid van de Nationaal Socialistische Partij en later ook van de SS. Zijn team werkt aan een lange afstandsraket, genaamd de V2. En dit is de eerste lange afstandsraket ooit. Von Braun presenteert zijn ontwerp in 1943 aan Hitler. En Hitler is zo onder de indruk van het werk van von Braun dat hij een ere hoogleraarschap ontvangt. De ontwikkeling van de V2 gaat door. Tijdens een testvlucht is de V2 de eerste raket die de ruimte bereikt, op 20 juni 1944. Eind 1944 is de V2 klaar om ingezet te worden. En vanaf dat moment worden ze door de nazi's afgeschoten op geallieerde doelen. Bij doelen moet je hier vooral denken aan steden, zoals Londen en Antwerpen. De V2 was op meerdere fronten een revolutie, omdat het de eerste lange afstandsraket was en ook de eerste raket die de ruimte bereikte. En von Braun stond aan het hoofd van de groep die de V2 ontwikkelde. Reken maar dat de geallieerden wisten hoe revolutionair en gevaarlijk dit wapen was. De fabriek waarin de V2 wordt geproduceerd wordt dan ook gebombardeerd door de geallieerden. En hierbij komen bijna 900 mensen om het leven. Maar von Braun en zijn team overleven de aanval. En ook de belangrijke documenten over de ontwikkeling van de V2 blijven bewaard. En de aanvallen met de V2 kunnen dus gewoon doorgaan. Door de V2 zijn duizenden doden gevallen. Grotendeels zijn dit gewoon onschuldige burgers in Londen en Antwerpen. En ook bij de bouw van de V2 zijn een groot aantal doden gevallen. De V2 werd namelijk voor een groot deel gebouwd door dwangarbeiders uit concentratiekampen. En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe de werkomstandigheden van deze mensen waren. Von Braun is een waar genie. De rakettechnologie ontwikkelt dankzij zijn team tussen 1940 en 1945 in een ongekende snelheid. De V2 is een ware revolutie in de oorlogsvoering. En von Braun heeft dan ook een droomcarrière in Nazi-Duitsland. Maar hoe revolutionair het wapen ook is, die V2 komt te laat. Duitsland is op alle fronten de oorlog al aan het verliezen. En von Braun en zijn team besluiten op een gegeven moment dat als ze zich moeten overgeven, dan liever aan de Amerikanen dan aan de Russen. Op het moment dat de oorlog een einde nadert, beveelt von Braun dan ook om een groot aantal documenten over die bouw van de V2-raket te verstoppen in een verlaten ijzermijn in het Harzgebergte in Midden-Duitsland. Bij een eventuele overgave geeft het hem ook wat ruimte om te onderhandelen. Op 2 mei 1945 wordt Magnus, de broer van Werner von Braun, erop uitgestuurd om de Amerikanen op te zoeken, zodat ze zich kunnen overgeven. De Amerikanen zorgden dat von Braun en 6 collega's vrij pad kregen en zo gaven zij zich over. Reken maar dat de Amerikanen wisten hoe belangrijk de kennis van von Braun was. Er volgde een geheime operatie, Operatie Paperclip, waarin 1600 Duitse wetenschappers, ingenieurs en technici naar Amerika werden verplaatst om voor de Amerikaanse overheid te gaan werken. Op deze manier wilden de Amerikanen een voordeel krijgen ten opzichte van de Sovjet-Unie in rakettechniek. Een soortgelijke operatie werd overigens ook door de Sovjet-Unie uitgevoerd. De verstopte documenten over de V2-raket worden na een verhoor van von Braun door de Amerikanen gevonden in die ijzermijn. De Tweede Wereldoorlog was er dan wel voorbij, maar de Koude Oorlog werd daarmee ook meteen geboren. En von Braun en zijn team ontlopen dus ook hun straf. Het team van von Braun gaat raketten ontwikkelen voor het Amerikaanse leger, voor een groot deel met hetzelfde team als waarmee hij werkte voor Nazi-Duitsland. En ook in Amerika doet von Braun het lekker. Een paar jaar later is hij directeur van de divisie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van ballistische raketten. Hij werkt met zijn team in Amerika de eerste jaren vooral aan militaire raketten. Maar zijn grote droom is de ruimtevaart. En dat is hij echt niet vergeten. En zodra dat verblijf van die ex-naties in Amerika wat minder omstreden is en hij een wat betere positie heeft, begint hij dan ook de ruimtevaart te promoten. En niet zo'n beetje ook. Hij schrijft stukken over ruimtevaart en toekomstige maanmissies en zelfs toekomstige bemande marsmissies. Even voor de duidelijkheid, dit alles in de tijd dat men net de eerste satelliet in een baan om de aarde wist te krijgen. Om meer publiciteit te krijgen gaat von Braun ook een samenwerking aan met Walt Disney. Ik maak geen grapje. Ondertussen gaat de space race tussen Amerika en de Sovjet-Unie los. En de Russen behalen de ene na de andere prestatie. En op een gegeven moment lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 1, de allereerste satelliet. En op dat moment beseffen de Amerikanen dat ze achterlopen op de Russen. En dat dit potentieel behoorlijk gevaarlijk is. Op dat moment wordt von Braun met zijn team gevraagd om raketten voor de ruimtevaart te gaan bouwen. In 1958 wordt NASA opgericht en 2 jaar later wordt het Marshall Space Flight Center geopend. Het centrum voor raketwetenschap en ruimtevaart van de NASA. Von Braun wordt de eerste directeur van dit centrum. Hier ontwikkelt hij met zijn team uiteindelijk de Saturn V raket waarmee in 1969 Neil Armstrong en Buzz Aldrin voor het allereerst op de maan landen.
T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Ja, dit heb je dus goed begrepen. De nazi die de V2-raketten ontwierp voor Nazi-Duitsland is ook degene die de Saturn V-raket ontwierp waarmee de Amerikanen voor het eerst op de maan landen. En er wordt wel gezegd dat von Braun apolitiek was, dat hij gewoon een hele grote liefde had voor het ontwikkelen van raketten en dat hij dus eigenlijk niet anders kon dan dit doen, ongeacht waarvoor die raketten ingezet werden. Maar dat is wel nogal kort door de bocht. Von Braun was ontzettend intelligent en begaafd en deze skills zette hij in voor Nazi-Duitsland. En dat dat onbestraft blijft, dat is op z'n zachtst gezegd nogal bijzonder. Aan de andere kant vind ik het ook wel mooi dat iemand met zulke uitzonderlijke skills, die eerst voor Nazi-Duitsland ingezet worden, uiteindelijk die skills ook inzet voor meer vredelievende doelen. Maar weet je, niet iedereen heeft de kans of de skills om die uitzonderlijke prestaties te leveren zoals von Braun doet. Weet je, om de wereld te veranderen, om echt iets nieuws in de wereld te brengen. Maar ik geloof wel dat iedereen, elk individu, skills heeft. En je hebt de keuze of je die skills opbouwend of afbrekend inzet. Ik heb de keuze of ik mijn skills opbouwend of afbrekend inzet. Weet je, ik wil graag geloven dat kwaad voorkomt uit onwetendheid. Uit een gebrek aan kennis of een gebrek aan intelligentie. Maar kwaad komt zo vaak voort uit onverschilligheid. Gewoon onverschilligheid voor de consequenties die je daden hebben voor andere mensen. Weet je, en je kunt kiezen. Ik kan kiezen. Hoe dan ook. Tot zover mijn preek. Even terug naar het begin van de Space Race. De Koude Oorlog woedde volop en de dreiging van een nucleaire oorlog was heel reëel. Nou is een nucleaire oorlog tussen twee grootmachten echt een krankzinnig idee. Alleen al omdat de kans is dat bij een dergelijke oorlog door straling, stof in de atmosfeer, nucleaire winter en, nou ja, alle ellende die daarbij komt, dat de hele aarde onbewoonbaar wordt. En dus dat door die oorlog tussen die twee grootmachten gewoon de mens uitsterft. Weet je, en die grootmachten die waren daar echt wel bewust van. En ze waren dan ook op zoek naar andere manieren om die rivaliteit uit te vechten. En zo de nucleaire dreiging iets in te perken. En de Space Race bood hiervoor een goede kans. De ruimte was neutraal terrein en er waren genoeg grote uitdagingen waar men prestige uit kon halen. De Amerikanen, die hebben Wernher von Braun. Maar in de Sovjet-Unie hebben ze een ander genie dat werkt aan het raketprogramma, Sergei Koroljev. En op het moment dat de Space Race tussen Amerika en de Sovjet-Unie echt losgaan, zijn von Braun en Koroljev eigenlijk de twee sleutelfiguren in beide kampen. En in feite strijden deze twee dus tegen elkaar. Von Braun wordt bekend en geliefd door zijn werk in Amerika, maar Koroljev niet. Hij is een genie en zijn prestaties zijn echt enorm. Maar onder het bewind van Stalin werkt hij in anonimiteit aan zijn raketten. Maar dat is niet alles. Hij wordt onder het bewind van Stalin ook gevangen genomen, gemarteld, ter dood veroordeeld. Hij ontsnapt echt ternauwernood aan zijn executie en verblijft vervolgens enkele jaren in een gulagkamp, wat ongeveer even beroerd was als de concentratiekampen van nazi's. Uiteindelijk komt hij weer vrij en hij mag verder bouwen aan de raketten voor Stalin. Maar pas na zijn dood wordt zijn naam bekendgemaakt en ontvangt hij credits voor zijn werk. Koroljev is een genie. En hoe groot hij is als genie blijkt ook uit het feit dat de Sovjet-Unie de Space Race in het begin behoorlijk aan het winnen is. De eerste satelliet in de ruimte, de eerste hond in de ruimte, de eerste man in de ruimte, de eerste ruimtewandeling en de eerste vrouw in de ruimte wordt allemaal door de Sovjet-Unie behaald. En op dat moment zoeken de Amerikanen iets om terug te komen in de race. En de stap die president Kennedy daarin zet is geniaal.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Wij kiezen ervoor om naar de maan te gaan in dit decennium. En dit kan je bestempelen als visie, maar het is ook gewoon een geopolitiek schaakspel waarin Amerika zit. Een geopolitiek schaakspel waarin ze slag na slag lijken te verliezen. En door het doel veel groter te maken en verder in de tijd weg te zetten, kunnen ze eigenlijk in de tussentijd van elke prestatie van de Sovjet-Unie zeggen, joh, die kleine publiciteitsstunts, die maken ons niet uit. Wij gaan voor een groter doel en we zien jullie op de maan. Kijk maar eens wie daar als eerste is. Dus in plaats van te focussen op het inhalen van de achterstand, veranderen ze eigenlijk de regels en het doel van het spel.
To be sure we are behind and will be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind and in this decade we shall make up and move ahead.
Met de speech van Kennedy wordt het Apollo-programma geboren. Het programma dat de Amerikanen binnen 8 jaar op de maan moet laten landen. Von Braun is het hoofd van de raketontwikkeling binnen het programma. Dit was werkelijk een gigantische uitdaging, maar niet onmogelijk. Met genoeg geld en menskracht dacht men dat een maanmissie mogelijk was. En je raadt het al, de budgetten die NASA kreeg in die jaren waren ook echt gigantisch. Het Apollo-programma kostte ongeveer $25 miljard. En dat is $25 miljard in geld van toen. In de midden van de jaren 60 was het NASA-budget meer dan 5% van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten. Tijdens het hoogtepunt werkten ongeveer 400.000 mensen direct of indirect aan dat Apollo-programma en er waren ongeveer 20.000 bedrijven en universiteiten betrokken. Het was werkelijk gigantisch. Die Apollo-missies die vlogen dus naar de maan met de Saturn V-raket van Von Braun. En de Saturn V was een drietrapsraket. De eerste twee trappen waren in feite gewoon raketmotoren met een heleboel brandstof. En die werden gebruikt om de raket in een baan om de aarde te krijgen. De derde trap, die bestond uit een commandomodule en de maanlander, vloog vervolgens in ongeveer 3 dagen door naar de maan, ongeveer 380.000 kilometer ver. In de raket zaten 3 astronauten en eenmaal bij de maan koppelde de commandomodule en de maanlander los. De maanlander daalde met 2 astronauten naar de maan toe. En de maanlander moest handmatig bestuurd worden door de astronauten. En hier hoor je een klein geluidsfragment van de landing van Apollo 11 op de maan.
Down 2.5. Forward. Forward. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Great shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. 30, 2.5.
30 seconds.
Forward, just.
Wat je hier hoort is dat Neil Armstrong de maanlander bestuurt en de landingsplaats iets wil verplaatsen. De piepjes die je hoort en de stem die er tussendoor zit, is de melding dat er nog voor 30 seconden brandstof is voor de landingsprocedure. Hij moet dus binnen 30 seconden landen.
Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent.
Auto descent.
Host control both auto descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in.
We copy you down, Eagle.
Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Ik kan me niet voorstellen hoe dit moment moet zijn geweest. Je moet voor het eerst vliegen met een nieuw ruimteschip, wat je niet in het echt hebt kunnen testen. Je moet vliegen in een totaal onbegrijpelijke omgeving, zonder atmosfeer en met ongeveer 1/6 van de zwaartekracht die je op aarde hebt. En daarbij heb je nog ongeveer 30 seconden om dit succesvol te laten eindigen. En, oh ja, niet succesvol betekent in het beste geval dat je in je eentje vastzit op de maan, waarbij het onmogelijk is om nog een reddingspoging voor te zetten voordat je zuurstof op is. Maar ze flikken het.
Oké. I'm at the foot of the ladder. The LAM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LAM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Er gingen dus 2 astronauten in de maanlander naar de maan. En nou denk je misschien, er waren er toch 3? Dat klopt, maar die 3e astronaut die bleef in zijn eentje in de commandomodule in een baan om de maan cirkelen. Weet je, zou die 3e astronaut maar zijn? Jarenlang heb je getraind voor een maanmissie en dan mag je ten eerste niet landen op de maan. En ten tweede zit je moederziel alleen rondjes om de maan te cirkelen, wachtend totdat je collega's weer terugkomen. Bij de eerste maanlanding was dit Michael Collins en hij heeft dus als eerste in zijn eentje ruim een dag lang om de maan gecirkeld. Weet je, ik heb daar wel respect voor. Anyway, als die 2 astronauten klaar waren op de maan, vloog ze weer terug naar de commandomodule. De commandomodule vloog vervolgens met de bemanning erin weer terug naar de aarde. De Apollo-missies duurden 8 tot 12 dagen. En in 1969 was de bemanning van de Apollo 11 de eerste mens ooit die voet zette op een ander hemellichaam, de maan. En daarna zijn ook met Apollo 12, 14, 15, 16 en 17 nog mensen op de maan geland. In totaal zijn dus 12 Amerikaanse mannen op de maan geweest. Op YouTube is ook gigantisch veel origineel filmmateriaal te vinden van de Apollo-missies. En zoek bijvoorbeeld maar eens gewoon op Apollo 11 landing. Met de Apollo-missies was een grote droom van Von Braun uitgekomen. Maar zijn plannen waren nog groter. Met onder andere ook bemande missies naar Mars. Maar lange tijd was het grote doel geweest om mensen op de maan te krijgen. En toen dat doel eenmaal bereikt was, was de Space Race eigenlijk gewonnen. En nam de interesse voor de ruimtevaart snel af. De budgetten werden dan ook flink kleiner en het Apollo-programma kon niet in stand worden gehouden. En daarmee kwam na 6 maanlandingen in 1972 een eind aan het maanavontuur. In die Space Race werden uitzonderlijke prestaties geleverd. En Wernher von Braun en Sergei Korolev waren hierin sleutelfiguren. En ze zijn beide uitzonderlijke mensen. Maar wat mij echt enorm fascineert is dat ze zo gegrepen waren door raketten en ruimtevaart dat ze gewoon niet anders konden dan raketten bouwen. Weet je, het was alsof het hun bestemming was. Hun lot. Daarover gesproken, heb je wel eens van dharma gehoord? Dharma is een begrip uit het hindoeïsme. En het is bij ons niet zo heel erg bekend, maar het hangt samen met een ander begrip uit het hindoeïsme, namelijk karma. Oorzaak en gevolg. Kort gezegd, de dingen die je doet, hebben consequenties. Maar dharma, wat ermee samenhangt, dat betekent zoiets als je doet waartoe je bestemd bent. De gedachte is dat als je datgene doet waartoe je bestemd bent, datgene wat het beste bij je past, dat je daarin zult excelleren en dat je voldoening zult vinden om dat te doen, omdat je gehoor geeft aan datgene wat het beste bij je past. En als je gehoor geeft aan wie je bent, dan zal je daarin excelleren. Maar dit zal ook gevolgen hebben voor jou en voor je omgeving. En dat vormt vervolgens ook weer wie je bent. En op die manier zijn karma en dharma op een vreemde manier met elkaar verbonden. En ik zie dat zo duidelijk terug in de levens van Von Braun en Korolev. Dat rakettenbouw, dat lijkt haast het dharma van Von Braun en Korolev. Maar tegelijkertijd, ontdekken en verkennen van het onbekende lijkt wel het dharma van de mens. Dat zit in onze genen. En we kunnen het ook nooit laten om nieuwe terreinen te verkennen. De ultieme versie daarvan is natuurlijk het verlaten van je thuisplaneet om te reizen naar onbekende plekken. De wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van die Apollo-missies was en is gigantisch. Er is bijna 400 kilo aan stenen en maangrond mee teruggenomen naar de aarde. En dat ligt nu nog steeds bij NASA en ook nu wordt er nog steeds onderzoek gedaan op die stenen. Dit onderzoek heeft heel veel informatie gegeven over de oorsprong en de ontwikkeling van het heelal. Daarnaast hebben de astronauten ook instrumenten achtergelaten op de maan waarmee later onderzoek kon worden gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld reflectoren achtergelaten die nu nog steeds gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Wist je bijvoorbeeld dat de maan jaarlijks 3,8 centimeter verder van de aarde af komt te staan? Dat weten we dankzij die reflectoren die daar zijn neergezet door de astronauten. Daarnaast zijn er gigantisch veel technologische innovaties gedaan om die Apollo-missies mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan traag schuim. Dit materiaal is voor de maanlandingen ontwikkeld en werd gebruikt in de stoelen van de astronauten om de krachten van de lancering op te vangen. Maar tegenwoordig wordt traag schuim gebruikt in matrassen in ziekenhuizen en verpleeghuizen om doorlichtplekken te voorkomen bij patiënten. En zo zijn er talloze uitvindingen gedaan voor die maanmissies die nu ten goede komen aan de maatschappij. Ik vind dit ook zo mooi van de wetenschap, die ontdekkingstocht. Weet je, heel veel wetenschappelijke ontdekkingen worden per toeval gedaan, terwijl men op zoek is naar iets anders. Of pas later wordt ontdekt wat het nut is van een uitvinding. Weet je, Columbus die wist niet dat hij Amerika zou vinden. Wilhelm Röntgen had helemaal niet de intentie om de röntgenfoto uit te vinden. En zelfs Viagra is per ongeluk uitgevonden. De onderzoekers waren op zoek naar een middel tegen hartklachten, maar in de klinische trials vond men, bijwerkingen. Weet je, dus ook in die medische wetenschap geldt dit. Als wetenschappers zoeken naar de exacte werking van een eiwit in een bepaald gebied van de hersenen, weet je, dan heeft dat op dat moment geen klinische of maatschappelijke waarde. Maar de kennis die dat oplevert vormt de basis voor het begrijpen van neurologische ziektebeelden en uiteindelijk voor het vinden van een therapie. Het zoeken naar kennis en ontwikkeling heeft dus waarde, op zichzelf. Ook als je op dat moment nog niet weet wat de toepassing precies gaat zijn. Ik vind dat mooi. Laatst zag ik de zin "Using the future to innovate the present." En dat klopt eigenlijk precies bij ruimtevaart. Vaak weet men niet precies wat het gaat opleveren, ook niet bij ruimtevaart. Maar wat we wel weten, is dat het doel van bijvoorbeeld een bemande maanmissie van ons vraagt dat we extreem goed samenwerken en nieuwe middelen uitvinden en talloze uitdagingen overwinnen. En het zal de mensheid hoe dan ook vooruit brengen. We weten dus vaak niet precies wat het ons gaat brengen, maar wel dat het ons veel gaat brengen. En ja, ik vind dat mooi. Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we op de maan hebben gelopen. Maar dat betekent niet dat er in de tussentijd niets is gebeurd op het gebied van ruimtevaart. Zeker niet. Alleen de nadruk heeft gelegen op Earth Orbit, de baan om de aarde. De baan waarin alle satellieten zweven bijvoorbeeld. Maar ook de baan waarin het International Space Station zweeft. Kortweg het ISS. Het ISS is een supermooi voorbeeld van hoe ruimtevaart op een vredelievende manier ingezet kan worden in samenwerking in internationaal verband. Weet je, het is een gezamenlijk project van Amerika, Canada, Japan, Rusland en Europa. En ook Nederland is dus deelnemer. En in het ISS wordt krankzinnig veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld medicijnonderzoek. wat natuurlijk uiteindelijk weer grote waarde heeft voor ons op aarde. En dit is ook nuttig om te onderzoeken hoe we uiteindelijk kunnen leven in de ruimte. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op het lichaam van langere tijd leven zonder zwaartekracht? Zo heeft het onderzoek in ISS dus ook nut voor toekomstige maan- en marsmissies. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een behoorlijk aantal missies met robots naar de maan, Mars en naar andere planeten gegaan. En deze missies zijn veel makkelijker dan bemande missies, omdat je daarvoor alleen maar een robot hoeft mee te nemen. Geen water, geen voedsel, geen materialen, geen ruimte pakken enzovoort. En misschien nog belangrijker, een robot hoeft niet terug te vliegen naar aarde, wat de missie echt veel en veel eenvoudiger maakt. Alleen, robots hebben ook zo hun beperkingen en daarom willen we uiteindelijk wel weer mensen sturen. En NASA heeft plannen. Nou heeft NASA wel vaker plannen gehad, maar dit keer lijkt het er echt van te komen. President Trump heeft bij zijn aanstelling de ruimtevaart hoog op de agenda gezet en daar ook een hoog budget aan toegekend. En dat is vrij belangrijk. Het project waarbinnen dit alles gaat gebeuren heet programma Artemis. En NASA wil hiermee in 2024 voor het eerst weer een bemande maanmissie doen. Maar om te begrijpen wat het verschil is tussen de Apollo-missies en programma Artemis, is het belangrijk om die context van de Apollo-missies in gedachten te houden als we vooruitkijken. De maanlandingen vonden plaats midden in die Koude Oorlog en de drijfveren waren geopolitiek. De Space Race was een manier om het risico van nucleaire oorlog te verkleinen. De beschikbare mensen en middelen waren daarom gigantisch en al het andere moest wijken. En het doel was om als eerste op de maan te landen. Al het andere deed er in eerste instantie minder om. Dit speelt natuurlijk door in de keuzes die gemaakt werden. Waar land je? Op de meest interessante plek? Nee, op de makkelijkste plek. Hoe lang ga je? Zo kort mogelijk. Met hoeveel mensen ga je? Met zo min mogelijk. Enzovoort. Het beïnvloedt alle de keuzes die je maakt. Programma Artemis is anders dan Apollo, omdat het doel van Artemis niet zozeer is om de maan te bereiken, maar juist om een langdurig verblijf op de maan mogelijk te maken en om de maan te gebruiken als springplank naar Mars en andere planeten. Het doel is dus niet meer om er te komen, maar om er te blijven en om van daaruit verder te reizen. En dat maakt het een heel, heel groot stuk complexer. Net zoals dat even heen en weer rijden naar Frankrijk een stuk minder complex is als emigreren naar Frankrijk. Nou zijn er een paar punten die deep space missies echt moeilijk maken. Ten eerste is er de afstand. De afstand tussen de maan en de aarde is gemiddeld ongeveer 380.000 kilometer. Gewoon te ver om even terug te gaan als er iets misgaat. Ten tweede moet een raket een snelheid halen van ongeveer 39.000 km per uur om uit de baan van de aarde te breken zodat hij koers kan zetten naar de maan of naar een andere planeet. Helemaal in het begin noemde ik al even die raketvergelijking. En in de raketvergelijking wordt bepaald hoeveel snelheid een raket kan genereren met de beschikbare stuwkracht die het heeft en het aanwezige gewicht en de brandstof. De verhoudingen tussen snelheid, gewicht en brandstof zijn hierin exponentieel. Dus als je heel veel snelheid wilt, en 39.000 kilometer is heel veel snelheid, als je heel veel snelheid wilt, zul je heel, heel veel meer brandstof nodig hebben. En die brandstof zelf voegt ook weer gewicht toe. Dus ook daarvoor heb je weer extra brandstof nodig. Om je een klein beeld te geven, bij de huidige raketten is ongeveer 85% van het startgewicht de brandstof die die raket meeneemt. Een derde probleem van ruimtereizen in deep space is de tijd die je weg bent. Het doel van de komende maanmissies is om langere tijd te kunnen blijven. En bij een reis naar Mars ben je sowieso 3 jaar weg. In 3 jaar tijd heeft de mens duizenden liters vocht nodig om te kunnen overleven. En simpel gezegd kan een raket gewoon niet zoveel gewicht meenemen. Weer vanwege die raketvergelijking. Kortom, bij langere reizen moet je een manier vinden om onderweg voorraden bij te laden of om tijdens je reis in de ruimte water, zuurstof en raketbrandstof te produceren. Voor de maanlandingen wordt door NASA het Space Launch System ontwikkeld, kortweg SLS. SLS is een 100 meter hoge raket en het is de krachtigste raket die ooit gebouwd is en de eerste raket die gebouwd is voor deep space missies sinds de Saturn V van Wernher von Braun. Die grote raket die is nodig om de snelheid van ruim 39.000 km per uur te kunnen bereiken en ook om grotere ladingen mee te kunnen nemen. Bij de start weegt SLS ongeveer 2,7 miljoen kilo en ruim 2,3 miljoen kilo hiervan is alleen maar de brandstof. SLS is ontworpen om verschillende deep space missies te kunnen doen. En om dit te kunnen doen heeft SLS een modulair ontwerp, dus verschillende onderdelen kunnen afhankelijk van de missie toegevoegd of weggelaten worden op de raket. De cabine voor astronauten heet Orion en kan maximaal 4 astronauten vervoeren. Dat is dus de raket, maar daarmee zijn we er nog niet. Want ten eerste willen we landen op de maan en we willen ook voor langere tijd, waarvoor voorzieningen nodig zijn. En daarom wordt een permanent ruimtestation gebouwd, genaamd Gateway. Gateway zal in een baan om de maan vliegen, een beetje zoals ISS om de aarde vliegt. Het idee is dat herbruikbare maanlanders vanaf Gateway op de maan kunnen landen en weer kunnen terugkeren naar Gateway. Wat echt heel tof is, is dat Gateway zijn baan om de maan kan aanpassen. Hij kan dus verschillende banen om de maan vliegen en daardoor wordt elke plek op de maan bereikbaar voor maanlanders. En dit is een groot verschil met die Apollo-missies waarbij altijd rond de evenaar van de maan werd geland. Omdat dit simpelweg de best bereikbare plek was om te landen. Gateway dient dan ook als tussenstation voor verdere deep space missies, bijvoorbeeld naar Mars. En de eerste onderdelen van Gateway worden nu door NASA ontwikkeld met het oog op Artemis-missies. Maar de intentie is om hier in de toekomst een meer internationaal project van te maken, meer zoals ISS. En Canada, Japan, Europa en Rusland zijn hier ondertussen ook al bij betrokken. Straks is dus het idee dat de astronauten met het Space Launch System, SLS, richting de maan vliegen, daar koppelen aan Gateway en dan vanaf Gateway met een maanlander naar de maan vliegen. De planning is nu dat de eerste missie, Artemis 1, zal plaatsvinden in 2021. En dit zal een onbemande missie zijn waarbij in een baan om de maan gevlogen wordt en waarbij alle systemen getest worden. Artemis 2 zal een vergelijkbare missie zijn, maar dan met astronauten aan boord. En daarna? Daarna komt het echte werk. Artemis 3. En deze is gepland in 2024. En hierbij zal de volgende man en de eerste vrouw ooit daadwerkelijk landen op de maan. Daarna is het plan om 1 of 2 keer per jaar een bemande missie naar de maan te sturen en om een permanente maanbasis te bouwen. Vanaf de maan is de volgende stap naar Mars. Mars! Weet je, de aarde heeft vroeger verschillende fases doorlopen en we weten niet precies hoe leven is ontstaan. Maar wat we wel weten is dat toen eenmaal het klimaat op aarde geschikt was voor leven, dat toen ook vrij snel leven is ontstaan. En de huidige wetenschappelijke theorie is dan ook dat leven een product is van natuurkundige wetten. En dat zodra de omstandigheden leven mogelijk maken, dat er dus ook vrij snel leven zal ontstaan. En we weten dat op Mars de omstandigheden in het verleden lange tijd geschikt zijn geweest voor leven, vergelijkbaar met aarde. Dus volgens de huidige wetenschappelijke kennis is de kans dat we daar iets vinden, dat is meer dan reëel. En weet je, eerlijk is eerlijk, een bemande Marsmissie, dat is nu nog echt toekomstmuziek. Mars staat op het meest gunstige moment ongeveer 60 miljoen kilometer afstand van de aarde, veel verder dus dan de maan. Maar het kan sneller gaan dan je denkt. Op dit moment zijn 3 raketten onderweg naar Mars. 1 van China, 1 van de Verenigde Arabische Emiraten en 1 van Amerika. De raket van Amerika brengt Marsrobot Perseverance naar Mars. Nou is dat al wel vaker gedaan, maar Perseverance zal ook concreet onderzoek doen op Mars voor toekomstige bemande missies. Zo zal het verschillende stoffen voor ruimtepakken meenemen om het effect van de atmosfeer op Mars op die stoffen te testen. Daarnaast gaat Perseverance ook een test doen om koolstofdioxide, de meest voorkomende stof in de atmosfeer van Mars, te splitsen zodat er zuurstof van kan worden gemaakt voor raketmotoren en om te ademen. En zo komt een bemande Marsmissie steeds een klein stukje dichterbij. Ik vind deze ontwikkelingen geweldig. Weet je, het tekent de vooruitgang van de mens. Dat we onze intelligentie en vindingrijkheid optimaal gebruiken om vooruitgang te bereiken. Om in grote groepen effectief en flexibel samen te kunnen werken om zo dat grote doel te kunnen bereiken. Het geheel wordt zo echt meer dan de som der delen. En als mensheid stijgen we zo boven onszelf uit. Maar er blijft één grote valkuil waar we elke keer weer in lijken te trappen. Want laten we eerlijk zijn, wij mensen hebben in het verleden nooit goed in harmonie met onze omgeving kunnen leven. En overal waar we gaan hebben we de neiging om te onderdrukken en bestaande ecologische systemen te verdrukken. En zelfs nu dit verdrukken van de natuur een groot risico wordt voor onszelf op aarde, kost het ons enorm veel moeite om onszelf wat aan te passen. En regelmatig komt bij mij de gedachte op, eigenlijk zijn wij het kankergezwel van deze planeet. Weet je, altijd geneigd tot groei en verdringing van de natuurlijke structuren en eigenlijk nooit in harmonie. En zodra een gebied gekoloniseerd of uitgeput is, gaan we door naar een nieuw gebied om ook dat ondergeschikt aan ons te maken. Maar ik heb ook hoop. De ruimte is een nieuw terrein en een ander terrein. Het biedt in die zin ook kansen om het anders te doen. Om te leren hoe we ergens heen kunnen gaan zonder te overheersen of te verdringen. Weet je, ik twijfel er niet aan dat we in de toekomst de ruimte verder zullen verkennen. Ik hoop alleen dat de mens, wij als soort, ver genoeg ontwikkeld zijn om dat op een vreedzame en harmonieuze manier te kunnen doen. Dat zou ons ook veel kunnen opleveren in termen van vreedzaam samenleven op aarde. Wat je regelmatig hoort van astronauten is dat als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, dat er een soort bewustwording komt dat er één aarde is. Weet je, die verdeling in landen en grenzen is er alleen maar omdat wij dat hebben bedacht. Het is een bedenksel van mensen die vaak tot conflicten leidt. Maar als je naar de ruimte gaat, kijk je opeens neer op één aarde. En we kunnen er ook voor kiezen om als één aarde naar de ruimte toe te gaan. Niet als land, maar als mens. En zoiets gebeurt al een beetje in het ISS. En zoiets kan ook gebeuren bij deep space missies. En ruimtevaart is in die zin een hoopvolle onderneming, omdat het een tweede kans biedt om een doel na te streven als mensheid, puur vanuit nieuwsgierigheid. Ik vertelde eerder al iets over dharma. Het geeft hoop dat we onze dharma, verkennen en ontdekken, op een vredelievende manier kunnen najagen. Niet door het koloniseren van andere landen, maar door het verkennen van de ruimte. En hoe tof is het als verschillende landen dit samen doen, zoals in ISS en straks in Gateway. Samen ontdekken en op die manier een groter doel vinden. Een doel dat je meningsverschillen overstijgt. Ik heb er hoop in. Weet je, misschien wordt het nog eens wat met de mensheid.
For space science, like nuclear science and all technology, has no conscience of its own. Whether it will become a force for good or ill depends on man. And only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war. I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea. But I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again.
Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld, de mens op de maan. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Deel het dan met je vrienden en familie. Ik vond het echt superleuk om alle complimenten, feedback, suggesties en leestips te horen van de luisteraars. Blijf dus vooral komen met je input. Je kunt me altijd bereiken via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. Mijn Wereld, Jouw Wereld wordt geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer, met de nodige hulp van vrienden en kennissen. Bedankt ook weer voor alle hulp en tips bij deze aflevering.